Welkom bij Radio Maria.
Goede vrienden, luisteraars van Radio Maria. Wij gaan opnieuw verder met het voorlezen van het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, een boek dat geschreven werd door Hélène Bonguin. We zijn ondertussen aangekomen in hoofdstuk 9 met als titel Het offer van Louis. En nadat Louis al zijn dochters heeft aangeboden aan God in het religieuze leven, zal hij zichzelf aanbieden in een holocaust, als een levende icoon van het heilig aanschijn. Op 1 mei 1887, hij is dan bijna 64 jaar oud, krijgt hij de eerste aanval van de ziekte waaraan hij zal sterven. Op het ogenblik dat hij vertrekt naar de vroegmis van 7 uur, wordt Louis getroffen door een verlamming. Zijn hele linkerzijde is aangetast en zijn tong is verlamd. Het is de eerste aanval van arteriosclerose in de hersenen, een ziekte die gedurende 7 jaar zal evolueren, met fasen van herstel en verslechtering, die, gecombineerd met aanvallen van uremie, langzamerhand zijn verstandelijke vermogens zal aantasten. Maar op dat moment is er meer nodig om hem te verhinderen dagelijks deel te nemen aan de heilige mis. Net als Zélie enkele jaren eerder, sleept Louis er zich heen, zo goed en zo kwaad als het maar mogelijk is. En hij zegt bij zijn terugkeer tegen zijn dochters: "Mijn arme kinderen, wij zijn hier net zo kwetsbaar als de bladeren van de bomen. 'S avonds zien wij er schitterend uit, en 's morgens doet een uurtje vrieskou ons er slonzig en oud uitzien.'" Isidore wordt ingeschakeld en hij schrijft een algemene rustkuur voor. Hij komt 12 bloedzuigers plaatsen achter de oren van zijn zwager, die hierbij zijn zin voor humor niet verliest. "Ik vind dat de feesttafel nogal klein is voor zoveel genodigden." In de loop van de volgende maanden wordt Louis steeds sneller moe. Tijdens een bedevaart naar Rome is hij soms zo bleek dat zijn dochters ervan schrikken. In de maand mei 1888 gaat hij, na de mededeling van Céline, naar Alençon. En bij zijn terugkeer vertelt hij in de spreekkamer van de Karmel: "Ik heb in de Ons Lieve Vrouwkerk zulke grote genaden en zo'n troost gekregen dat ik gebeden heb: 'God, dit is te veel. Ja, ik ben overgelukkig. Zo kan ik niet naar de hemel gaan. Ik wil lijden voor u.' En ik heb mezelf aangeboden." Het is in Alençon, dicht bij Zélie, en als het ware naar haar voorbeeld, dat hij zich aanbiedt als een heilige, levende hostie die aangenaam is aan God. Enkele dagen later doet de pastoor van de kathedraal van Lisieux een oproep aan zijn parochianen. Hij heeft 10.000 francs nodig voor de bouw van een nieuw hoogaltaar. 10.000 francs is het bedrag van de bruidschat van elke dochter Martin. Louis bezorgt dit bedrag onmiddellijk aan de verbouwereerde pastoor. Hij vraagt slechts uiterste discretie. Als hij toch hiervan hoort, protesteert Isidore tegen wat hij een overdreven geste noemt. Thérèse antwoordt hem: nadat hij ons allemaal heeft gegeven aan de goede God, is het niet meer dan normaal dat hij voor een altaar zorgt om ons allemaal op te offeren en hem samen met ons. De hele familie schijnt dus een voorgevoel te hebben van het antwoord van de Heer op het offer van Louis. Zonder de waarde van het kruis te erkennen, zou het slechts een vroomheid blijven die die pijn verheerlijkt. Maar wij zijn allen verlost door het kruis van Christus, en elke christen wordt ertoe geroepen een alter Christus te zijn, en dus zijn kruis op te nemen voor het heil van de wereld. In de ziekte van Louis kan men een echte passie herkennen. Alle vruchten ervan zullen wij pas in de hemel kennen. Vanaf eind mei 1888 verslechtert de gezondheidstoestand van Louis merkbaar. Er is een algemeen ziektegevoel. Hij heeft urinaire moeilijkheden. Hij leidt aan geheugenverlies. Hij verliest het besef van tijd. Hij wordt er zichzelf plotseling van bewust als hij zijn lievelingsparkiet dood aantreft door gebrek aan voeding. Zijn dochters in het klooster maken zich zorgen over zijn toestand en Céline beslist om zo lang als het nodig is bij haar vader te blijven. Hij zelf leeft in vrede. Hij zegt tegen de Karmelitessen: mijn kinderen, jullie moeten niet bang zijn om mij. Ik ben immers een vriend van de goede God. Hij verwacht niet dat God deze moeilijke situatie zal wegnemen. Hij weet dat God altijd het beste met hem voor heeft. Met zijn volle verstand accepteert hij dit offer en de consequenties ervan. Op een dag vertelde Céline hem over een man die zijn verstandelijke vermogens begon te verliezen, en hij antwoordde erop dat hij geen grotere beproeving kende dan deze. Vanaf juni 1888 begint Louis aan hallucinaties te lijden. Hij meent dat het leven van zijn dochters in gevaar is en dat het opnieuw oorlog is. Hij gaat zelfs op de vlucht en dan vertelt hij aan zijn verschrikte dochters dat het was om kluizenaar te worden. De daaropvolgende maanden zijn voor allen een nachtmerrie. Louis roept vaak om de dood wanneer hij helder is, maar telkens besluit hij: alles moet de grootste eer betuigen aan God. Hij herhaalt deze zin als een litanie wanneer hij het noorden kwijt is. Céline bevestigt: hoe vervormd zijn gedachten ook waren, zij bleven altijd gericht op de dienst aan God, die altijd een centrum van zijn leven was geweest. Het hart van Céline breekt als zij haar vader in deze toestand ziet. Soms denkt hij zelfs aan zelfmoord. De regel van het slotklooster verbiedt haar zussen het klooster te verlaten om hulp te bieden, en zo komt voor hen, bij de beproeving hun vader zo te zien lijden, ook nog de pijn van de machteloosheid. Ze zijn allemaal bang voor een ongeluk. In januari 1889 schijnt het met Louis beter te gaan. Als vrucht van een bijzondere genade kan hij deelnemen aan de inkleding van zijn koninginnetje en deelgenoot zijn van haar vreugde. Thérèse zal die uitzonderlijk mooie dag, waarop Louis zijn Benjamin, volgens de gewoonte van die tijd, naar het altaar leidt, beschouwen als de palmzondag van haar vader. Een maand later begint zowel voor Louis als voor zijn familie de passietijd. 12 februari is de dag die Therese, met een onvoorstelbaar groot geloof, een van de meest genadevolle dagen van haar leven noemt. Op die dag maakt Louis een veel zwaarder delirium door dan alle vorige. Hij gelooft dat de revolutie tot aan de stadspoorten genaderd is en hij neemt een pistool om zijn dochters karmelitessen te gaan verdedigen. Alleen Céline en Léonie zijn getuigen van deze vreselijke scène en zij slagen er niet in hem te overtuigen. Isidore wordt verwittigd en deze neemt de enig mogelijke beslissing. Hij laat Louis opnemen in de psychiatrische kliniek Le Bon Sauveur te Cannes. Céline vertelt: Léonie en ik hebben daar een hele tijd zwijgend naast elkaar gestaan. Wij waren totaal verdwaasd en gebroken. Als je oud bent, zul je je handen uitstrekken. Een ander zal je omgorden en je brengen waarheen je niet wil. Dit is de tijd van de passie. Bij de vreedheden van de situatie komt nu ook nog de vernedering. In de stad en zelfs in de Karmel doen praatjes de ronde. Men zegt dat de strengheid Louis' ongeluk geworden is, of dat hij syfilis zou hebben, of dat zijn dochters, die hem verlaten hebben, de oorzaak zijn van zijn toestand, doordat zij hem te veel droefenis bezorgd hebben. Wat de meisjes Martin het diepst van alles raakt, is dat zij hun geliefde koning bij de gekken moeten achterlaten, in de handen van onbekenden. Wanneer Thérèse spreekt over de grootste beproeving van haar leven, spreekt zij niet over haar nacht van het geloof, maar over de ziekte van haar vader. Zij maakt van deze beproeving een soort trampoline. Zij maakt er een pure acte van geloof van. Zoals zij ooit de goedheid van de vader ontdekte in het aangezicht van haar vader, zo herkent zij nu het vernederde gelaat van Christus in dat van Louis. In de passie van haar vader herkent Thérèse de passie die Christus moest doormaken omwille van zijn onbegrijpelijk grote liefde voor de mensen. In die tijd wordt Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. En hierbij staat een voetnoot. In navolging van Pauline gaat heel de familie in 1895 deel uitmaken van de aartsbroederschap van het Heilig Aanschijn. Door de verering van het gemartelde aangezicht van Christus heen vereerde men zijn passie en daardoor ook het mysterie van ons heil. Het einde van die voetnoot. Thérèse schrijft: Jezus brandt van liefde voor ons. Kijk naar zijn lief aangezicht. Kijk naar zijn uitgedoofde en neergeslagen ogen. Bekijk zijn wonden. Kijk naar het gezicht van Jezus. Daar zul je zien hoeveel hij van je houdt. De meisjes Martin vinden dat hun familie net zo getroffen werd als eertijds de familie van Job. Maar om de uitdrukking van Thérèse te gebruiken, met een liefdesklap. Zij zijn het er allen over eens een bronzen plaat te plaatsen in de kapel van de Karmel, onder het beeld van het Heilig Aanschijn, met als opschrift: Sit nomen Domini Benedictum. Dit is een deel van een citaat uit het boek Job. Naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde. Naakt keer ik daar weer terug. De Heer geeft, de Heer neemt. Gezegend de naam van de Heer. De eerste vrucht van de passie van Louis is zonder twijfel de buitengewone vlucht die het geloof genomen heeft in het hart van zijn dochters. Zonder deze geloofsgroei had Thérèse nooit de heilige kunnen worden die wij nu kennen. Louis leeft dus in een soort asiel. Het leven in een psychiatrische kliniek is echter geen beletsel tot heiligheid. Zo is het Bon Sauveur Hospitaal, dat gesticht werd door Monseigneur Jamais, helemaal geen hel, in tegenstelling tot wat men misschien zou denken. In die tijd is het een voorloper van een psychiatrisch hospitaal, waar de zieken met het grootst mogelijke respect behandeld worden door ziekenzusters die hierin hun roeping vinden. De behandeling bestaat er vooral in een perfecte regelmaat van het levensritme aan te bieden en een permanente betrokkenheid van het verplegend personeel. Gedurende de 3 jaren die hij er zal verblijven, behoudt Louis, met de hulp van zijn omgeving voldoende helderheid om zijn beproeving te ervaren, te accepteren en te heiligen. Zuster Kostar, die zich voornamelijk met hem zal bezighouden, maakt kennis met hem en zij zegt dat hij een zeer waardevolle apostel zal zijn voor alle zieken om hem heen. Louis antwoordt haar: dat is zo, maar ik zou liever ergens anders een apostel zijn dan hier. Maar ja, zo is nu de wil van God. Ik geloof dat het is om mijn trots te overwinnen. En tot de dokter: ik ben altijd gewend geweest om leiding te geven, en nu moet ik gehoorzamen. Dat is moeilijk. Maar ik weet waarom de goede God mij deze beproeving stuurt. Heel mijn leven heb ik geen vernedering hoeven ondergaan. Ik heb er wel één nodig. Hij zal een apostel zijn, te beginnen bij zijn medepatiënten. Hij zet het masker van de gekheid op om de harten te kunnen bekeren. Hij wijst een afgezonderd gelegen appartement dat hem wordt aangeboden af, om tussen de patiënten te kunnen leven. Hij deelt met hen alle versnaperingen die hij van zijn dochters krijgt, en hij houdt niet op hen te vertellen over de liefde van God. Hij onderricht hierbij ook het personeel. Hij klaagt nooit, en hij vindt bovendien ook nog alles wat men hem voorzet heel lekker. Hij houdt niet op om verstervingen te doen, schrijft zuster Kostar, die net als alle andere verpleegsters verbluft is van de zachtmoedigheid van Louis. Zij herhaalt dikwijls: hij heeft iets heiligs. Natuurlijk heeft hij ook soms crisissen van opwinding of verdwaasdheid, of soms een hallucinant delirium waarvoor hij opgesloten moet worden. Dan komt het ergste moment. Door een misverstand komen twee mannen van de overheid naar hem toe, die verklaren door zijn dochters gestuurd te zijn. Zij verplichten hem af te zien van zijn bezittingen. Louis begint te huilen en zegt: ach, mijn kinderen laten mij achter. Ze hebben geen vertrouwen meer in mij. Niets kon bitterder zijn dan dit. Gelukkig kunnen Céline en Leonie, die hem trouw elke week komen bezoeken, hem geruststellen. Deze bezoeken en de lieve en aanmoedigende brieven die hij uit de Karmel ontvangt, vormen zijn troost. Hij klampt er zich echter niet aan vast. Als hij op een dag hoort dat Leonie en Céline op vakantie zijn bij de familie Guérin, roept hij blij uit: zoveel te beter. Zeg hen dat zij er net zo lang blijven als hun goede oom het nodig acht. Ik wil niet dat zij omwille van mij terugkomen. Zoals altijd vindt Louis zijn grootste steun in het gebed. Hij is de trouwste bezoeker van de kapel en hij gaat ter communie zo vaak als zijn toestand het toelaat. In zijn heldere momenten erkent hij de wil van God in zijn situatie en bidt hij om deze zo heilig mogelijk te kunnen beleven. Als zijn dochters vragen om mee te bidden met een novien voor zijn genezing, antwoordt hij: nee, jullie moeten dat niet vragen. Vraag enkel dat de wil van God zal geschieden. Dit voorbeeldige afstand doen van alles is een gevolg van de vele eerdere verliezen die hij moest meemaken. In deze verschrikkelijke omstandigheden blijft Louis moedig verder gaan op zijn weg naar heiligheid. Céline schrijft aan haar zussen: ik vind echt dat zijn gezicht, naarmate hij verder gaat, steeds meer een vredige uitdrukking aanneemt. Het volstaat om zijn laatste foto te bekijken om hiervan overtuigd te zijn. Gedurende de 3 laatste jaar gaat Louis, zowel mentaal als fysiek, stilaan achteruit. In 1892 beschrijft Céline de toestand als volgt. Het resultaat van deze aanvallen was dat hij zich gedroeg als een zeer jong kind. Toch was hij niet totaal als een kind, want hij begreep en hij voelde dingen die een kind nog niet kan voelen of begrijpen. En men zag dat hij er erg onder leed, dat hij zich niet kon uitdrukken zoals hij het wilde.
Thank you.
nu zijn benen verlamd zijn en zijn autonomie beperkt is, betekent Louis geen gevaar meer voor zichzelf, noch voor de anderen. Daarom mag hij op 10 mei 1892 het hospitaal verlaten. 2 dagen later neemt men hem mee naar de Karmel. Hij kan niet meer praten, maar hij schijnt alles te begrijpen wat zijn dochters hem zeggen. Als zij hem tot weerzien zeggen, antwoordt hij, terwijl hij met de duim naar boven toewijst, tot in de hemel. Zijn terugkeer in het gezin verzacht de zware opdracht, zowel voor hem als voor zijn dochters. Léonie en Céline huren in Lisieux een klein huis, niet ver van de familie Guérin, en zij richten de benedenverdieping in voor hun vader. Zij werven Désirée een bediende die zeer trouw over hem zal waken. Door het voortdurende contact met de heilige oude man en de overvloedige gebeden van Céline zal Désirée zich uiteindelijk bekeren. De familie Guérin is te allen tijde een zeer waardevolle hulp en zij waakt overigens permanent over het hele gezin Martin. Louis is bijzonder lief voor zijn gezin, hoewel hij soms een diepe droefheid lijkt te voelen. Hij spreekt weinig, maar nooit op een uitzinnige wijze. Hij is erg blij als Pauline in 1893 verkozen wordt tot priorin van de Karmel, en hij vraagt dat men voor hem zou bidden. Bij het verlies van al zijn talenten en van zijn geheugen blijven er toch belangrijke trekken van zijn persoonlijkheid intact. Zijn zachtheid en zijn contemplatieve ziel. Hij is het meest gelukkig wanneer men hem meeneemt op een wandeling in de natuur. De familie Guérin bezit een woning, La Muse genaamd, geërfd in het departement Eure. Louis zal er zijn laatste 2 zomers doorbrengen. Céline beschrijft een scène waarin wij Louis goed kunnen herkennen. De herinnering aan zijn mooie gelaat zal mij mijn leven lang bijblijven, toen wij bij het vallen van de avond in het midden van het bos stilstonden om de nachtegaal te horen fluiten. Hij luisterde ernaar, met wat voor een uitdrukking in zijn blik. Het leek wel een extase. Ik kan niet zeggen wat zich in zijn trekken weerspiegelde uit het hemelse vaderland. Na een lang moment van stilte luisterden wij hoe de vogel opnieuw zong, en plots zag ik tranen vloeien over de wangen van mijn lieve vader. In La Muse zal Louis overlijden. Op 27 juli 1894 gaat hij duidelijk achteruit en hij ontvangt de laatste sacramenten op 28 juli. Op zondag 29 juli begint zijn doodstrijd. Louis kan amper ademen en hij lijkt bewusteloos. Maar als Céline even voor 8 uur hardop de drievuldige aanroeping Jezus, Maria, Jozef uitspreekt, opent Louis de ogen en hij bekijkt zijn dochter zo liefdevol dat zij zijn blik nooit zal vergeten. Het lijkt alsof Céline 1 ogenblik lang haar koning in al zijn glorie terugvindt in deze levendige blik. Dan sluit Louis voor altijd zijn ogen. Op de vooravond van de zondag, de dag van de Heer, die hij altijd zo zeer verdedigd heeft, treedt Louis binnen in het leven. Moest Christus niet lijden om door het lijden binnen te gaan in zijn glorie, kan men lezen op zijn doodsprentje. De hemel is nooit ver weg. En Therese zingt: Onze lieve papa is dicht bij ons. Wat een vreugde is het om hem, die 5 jaar dood was, weer helemaal dezelfde als vroeger terug te vinden, terwijl hij net als vroeger alles uitzoekt om ons een plezier te doen. Louis heeft Zélie teruggevonden, Hélène, zijn zonen en zijn eerste kleine Therese. Hij zal moeten wachten tot 1959, het jaar waarin Céline, die inmiddels ook een waardige karmelites is, overlijdt, om het hele gezin opnieuw herenigd te zien. Over dit gezin, dat het liefdevolle gelaat van God aan de hele wereld getoond heeft, schreef Louis eens: Ik haast mij om de goede God te bedanken en ik vraag u om hetzelfde te doen, want ik voel dat ons gezin, dat weliswaar heel nederig is, toch de eer heeft te behoren tot de uitverkorenen van onze lovenswaardige Schepper. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen voor vandaag het lezen uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven. Wij danken u van harte voor het luisteren en wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.